Als het dan avond was, op die eerste dag van de week, en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren, om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd, als zij de Heere zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen: vrede zij u lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen: ontvangt de Heilige Geest. Zo gij iemand zonde vergeeft, dien worden ze vergeven. Zo gij iemand zonde houdt, dien zijn ze gehouden. Tot zover de schriftlezing. Hier in deze dienst van naambetrachting op de bediening van het heilige avondmaal wordt Gods woord verkondigd vanuit Johannes 20. De versen 19 en 20. Johannes 20, de versen 19 en 20. Als het dan avond was op die eerste dag van de week, en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus. Hij stond in het midden en zeide tot hen: vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd, als zij de Heere zagen. Het thema voor deze preek vanuit Johannes 20, vers 19 en 20 levert de tekst ons aan. En dat is de groet waarmee de Heere Jezus zijn discipelen begroet: vrede zij u lieden. Je staat letterlijk shalom aleichem. En ik denk dat verschillende onder ons, ook de kinderen, die uitdrukking herkennen. Als u een klein beetje thuis bent in de klassiek Joodse muziek, shalom aleichem, dat betekent vrede zij u of vrede zij u lieden. Dat is dus het thema voor de prediking. Drie lijnen vanuit deze tekst: vrede van God, vrede door God, dat is de tweede lijn, en vrede met God, dat is de derde lijn, de vrede van God, en dat is vooral vers 19, de vrede door God, en dat is het moment dat de Heer Jezus zijn handen en zijn zijde toont aan zijn discipelen, in vrede met God, dat is het slot van vers 20, de discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Ik denk dat ze totaal verward zijn aan het einde van deze dag, Jezus' discipelen. De gebeurtenissen buitelen natuurlijk ook over elkaar heen. De Shabbat ligt achter hun, een dag van rust, van tot rust komen. En voor de Shabbat gebeurde er ook al het nodige dat hun leven radicaal op zijn kop heeft gezet. Denk alleen maar aan de momenten waarop zij moesten wegrennen uit de hof van Gethsemane, de nacht van donderdag op vrijdag, toen voor hun ogen hun meester gearresteerd werd. Het ging trouwens ook nog maar net goed. Petrus, die zijn woord gestand hield en met een zwaard begon te zwaaien en van plan was om doden aan te richten. Het was maar goed dat hij net missloeg en alleen het oor van Malchus raakte. De bedoeling was natuurlijk om Malchus met één klap om het leven te brengen. Christus greep in en dat voorkwam een bloedbad onder zijn discipelen. Maar vanaf dat moment hadden ze niet meer de regie over hun leven en zeker niet meer over het leven van de zaligmaker. Ze waren gedwongen om Jezus te volgen. Letterlijk zien we dat trouwens ook gebeuren. De Heer Jezus wordt meegenomen vanuit de hof van Gethsemane naar de stad Jeruzalem. En voor degenen die in Jeruzalem zijn geweest, die hebben dat beeld denk ik op dit moment ook op hun netvlies staan. Dan moet je naar beneden gaan richting de stad en weer omhoog de stad binnen. En op grote afstand volgden Jezus' discipelen hun meester en heiland. Sommigen sloegen bij de poort al meteen links en rechts af om anderen te mobiliseren en met hun mee te gaan, kijkend wat er allemaal staat te gebeuren, ook in de uren die daarna begonnen. Maar er waren ook twee die Jezus volgden. Twee, één van hen kennen we niet bij name. Maar de andere wel, en dat is Petrus. Was Petrus maar thuis gebleven? Had hij maar gehoorzaamd het woord van de zaligmaker, die hem had gewaarschuwd voor de uren van de duisternis die zou komen. Maar Petrus ging mee met alle gevolgen van dien. Hij verloochende zijn meester in de vroege morgen van die vrijdag. Samen met de andere discipelen bleef hij op grote afstand staan, of misschien was hij wel niet eens aanwezig op Golgotha. Een aantal discipelen van Jezus wel, en ze zagen hoe hun meester voor hun ogen werd gekruisigd en op werd gehangen aan het vloekhout op Golgotha. Ze waren erbij toen die zware deken van Godverlatenheid gelegd werd om het kruis en dus ook om Golgotha, en hun ook het zicht op hun meester verduisterde. En ze hoorden in die duisternis die bergen de stem roepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ze zagen, en anders hadden ze het wel gehoord van de vrouwen die daar getuigen waren geweest, hoe het lichaam van de Heere Jezus van het kruis werd genomen door Jozef van Arimathea samen met Nicodemus en gelegd werd in het graf, in de tuin van Jozef van Arimathea. Een stadstuin binnen de muren van Jeruzalem. Nog maar nauwelijks bekomen van alles wat er gebeurd is, hebben ze het ook begrepen dat het Sanhedrin het voor elkaar kreeg bij Herodes en Pilatus om een Romeinse wacht te zetten voor de opening van het graf en dat graf ook te verzegelen om te voorkomen dat het lichaam van de Heer Jezus gestolen zou worden. En zo brak voor hen de Shabbat aan, de zaterdag. Hoe ze die dag hebben doorgebracht, ik denk niet in de tempel. Integendeel, ik denk dat ze binnenskamer zijn gebleven, en ik leid dat ook af aan het vers dat voor ons ligt opengeslagen vanmiddag uit vers 19. Ze waren vervuld met angst, bang om de vrezen der Joden. En als de evangelist Johannes het heeft over de Joden, dan bedoelt hij niet de Joden in het algemeen, maar die specifieke, die bijzondere groep van Joden die we in de loop van het Johannes-evangelie steeds meer op de voorgrond zien komen te staan. De Joodse leidslieden, de vertegenwoordigers van het volk, de leden van het Sanhedrin, die het voortouw hebben genomen om het proces van Jezus aan te vangen en alles op alles hebben gezet om deze lastige man, die voortdurend hun leer ter discussie stelde, in opdracht van de Romeinse overheid te laten kruisigen. Ze zijn bang voor hen. Mensenvrees. Ook gegronde vrees trouwens. Want Petrus en Johannes, als het Johannes is geweest, ik weet het niet, laten we dat dan ook maar in het midden liggen, maar in ieder geval Petrus en die andere discipel, die in die vroege morgen, die vrijdagochtend, in de zaal van Caiaphas in het voorhof hebben gestaan, hebben gehoord hoe dat kruisverhoor van Jezus verliep. Jezus werd bevraagd op zijn leer en op zijn discipelen. En neemt u dat ook mee in deze lijdenstijd? Soms is het ook belangrijk om te lezen wat er niet staat. Jezus gaat wel in op die eerste vraag, wat is uw leer? Maar die tweede vraag laat hij liggen. Wie zijn uw discipelen? En op het moment dat de zaligmaker met die tweede vraag, wie zijn uw discipelen, wordt geconfronteerd, dan wordt die vraag niet alleen aan hem gesteld, maar iets verderop ook aan een van zijn discipelen, aan Petrus, die zich staat te warmen bij het vuur en van drie verschillende kanten de vraag krijgt: bent u niet een van zijn discipelen? Jezus zwijgt binnenshuis om Petrus buitenshuis de gelegenheid te geven om antwoord te geven op die vraag. En het antwoord dat Petrus geeft, kennen we. Ik ken hem niet. Dat zei Jezus' discipelen. En hen heeft hij lief tot het einde toe. Hij heeft hen niet lief om hun gedrag. Hij heeft hen niet lief om wie ze zijn. Hij heeft hen lief omdat hij hen wil liefhebben. Ik stip het heel even aan, gemeente, want ik wil met u aan de hand van de tekst een hele andere kant op gaan. Maar ik hoop dat vanmorgen dat ook de bron van vreugde was aan de avondmaalstafel. wat de Heer in de tekenen van brood in het leven van hen die mochten aangaan, liet zien: ik heb u niet lief om wie u bent. Ik heb u ook niet lief om wat u doet of niet doet. Ik heb u lief omdat ik u wil liefhebben. Omdat ik u wil liefhebben. Dat is de enige grond, toch? Dat is toch de enige grond? Ik heb u lief. Met een eeuwige liefde. Wat voor eer heeft de Heer aan ons te behalen? Want het zijn deze discipelen die zich teruggetrokken hebben uit het dagelijks leven en dus bang zijn. Bang dat na die Shabbat, alles ging ook zo overhaast, net op de valreep van de Shabbat kon het lichaam van de Heer Jezus nog begraven worden. Maar toen brak de Shabbat aan en ligt alles stil, ook in Jeruzalem. Maar de angst is natuurlijk groot in de kring van zijn discipelen. Wat staat er te gebeuren als de Shabbat voorbij is? En de eerste dag van de pas begonnen week aanbreekt. Betekent dat dan dat het Sanhedrin nu al zijn zinnen heeft gezet op Jezus' discipelen? Eerste meester en nu de volgelingen? Waren ze trouwens ook maar niet meegegaan naar Jeruzalem? Ze hadden dit ook voorzien toen de zaligmaker hen ook voorhield dat hij naar Jeruzalem opging om te gaan lijden en te sterven, waren het discipelen die op de rem trapten en steeds tegen hun meester zeggen dat ze dat niet wilden doen. Toen was er ook al angst. Het vrees voor de Joden vermeldde de evangelist. En Thomas veroort die vrees ook als hij op enig moment tegen zijn medediscipelen zegt, wanneer ze doorkrijgen dat de meester vastberaden is om toch te gaan, laten wij dan ook maar gaan om met hem te sterven. Dat kun je wel makkelijk zeggen natuurlijk. Maar als dat sterven dichtbij komt, en als dat misschien concreet gaat worden, dan heb je niet meer zoveel praatjes. Dan valt een mens stil. En dan word ik ook bang. En u ook, denk ik. Ik denk dat we allemaal wel eens bang zijn om te sterven. Ook al mag je genade kennen. Laten we maar heel voorzichtig zijn, gemeente. We spreken over het sterven. En zo zitten ze daar. Achter gesloten deuren, staat er in vers 19. Achter gesloten deuren. Deuren die gebarricadeerd zijn om het gevaar buitenshuis te houden. Maar je kan het gevaar buiten huis houden, terwijl de angst voor het gevaar wel in je hart leeft. En dat hart, daar hebben wij geen grip op. Angst laat zich niet overheersen door ons mens. Kom van binnenuit. Het is niet alleen angst die deze discipelen hebben. Die angst wordt ook gevoed door wat ze in de achterliggende periode hebben gezien. Ze zijn met hun gedachten, hun herinneringen en dat wat ze gezien hebben stil blijven staan bij wat er voor die Shabbat plaatsvond. Jezus die voor hun ogen werd gearresteerd, die verhoord werd, die uiteindelijk werd gekruisigd. Maar die angst heeft in de loop van deze dag al steeds meer ook onrust met zich meegekregen. Want in de vroege morgen waren een aantal vrouwen die deze discipelen op de hoogte hebben gesteld dat het graf leeg is. Twee van deze discipelen, Petrus en Johannes, gingen naar het graf om te kijken of het ook echt waar was. En ze constateerden inderdaad dat het graf leeg was, maar hem zagen ze niet. In de loop van de ochtend kwam Maria Magdalena binnen in het huis waar deze discipelen bijeen vergaderd waren om te vertellen dat ze de meester had gezien. En dat hij, en dat bevestigde ook de andere vrouwen, tegen zijn discipelen had gezegd dat hij hun voor zal gaan naar Galilea en daar zal hij hen zien. En in de loop van de vroege avond waren twee andere discipelen die in die dag stilletjes Jeruzalem achter zich hadden gelaten, omdat ze graag terug wilden naar een nabijgelegen plaats Emmaus, opeens teruggekomen. En ze vertelde het dat de Heer Jezus, hij hield zich voor als een vreemdeling, zich bij hun had gevoegd. En dat tijdens dat gesprek de harten werden ontvonkt in liefde tot hem en tot zijn werk. En hoe hij zichzelf ook openbaarde in het breken van het brood in het huis van een van deze Emmausgangers. Angst vermengde zich met onzekerheid. Wat is er aan de hand? Wat is er gebeurd? Is het inbeelding? Is het niet bedrog? Is het wel echt waar? En zo begint dat huis vol van angst en onrust ook langzaam maar zeker een plaats te zijn waar je in die angst het niet meer kan uithouden. Deuren gebarricadeerd voor het gevaar van buiten. Maar wie met een onrustig hart en een gemoed vol angst binnenshuis zit, kan het binnenskamers ook niet meer uithouden, toch? En opeens staat de zaligmaker midden in de kring. Het staat er ook heel nadrukkelijk. Kijkt u met me mee, vers 19. Kwam Jezus, stond in het midden en zei tot hen, vrede zij u. Vrede. Dat is een woord, gemeente, wat in deze weken vol geweld, angst, meer dan eens heeft geklonken, tot en met de kleuterschool toe. Vrede. Onze kleine kinderen vragen het soms ook aan ons. Komt hier toch geen oorlog, papa? We willen dan onze kleine kinderen ook geruststellen en te zeggen dat nee, dat hoop van niet, laten we daarom ook bidden. Maar zo'n vraag appelleert wel op gevoelens die we allemaal meedragen. Als we zien wat er in het Midden-Oosten gebeurt, de Oekraïne, waar ook ons land indirect bij betrokken is of raakt op dit moment, de gevolgen van wat er in het Midden-Oosten gebeurt, ook heel concreet zien, bijvoorbeeld bij de benzinepomp, de supermarkt, en wat staat er nog te gebeuren, dan begrijpen we dat het woord vrede ook heel veel oproept. En als ik dat zo zeg, gemeente, dan hebben we meteen ook eigenlijk de betekenis die wij aan vrede toekennen te pakken. In onze wereld, in jouw en mijn wereld, in uw wereld, is vrede geen oorlog. Dus wij denken dan vanuit het, als ik het zo mag zeggen vanmiddag, vanuit het negatieve, vanuit het kwade, oorlog, geweld, bloedvergieten, angst, terreur. En we zeggen dan, en dat hopen we niet mee te maken. We hopen op vrede. Dus vanuit angst hopen we op vrede. Nu, als we het aan deze discipelen vanmiddag zouden vragen, hoe denken jullie over vrede? Dan zouden ze ons met grote ogen aankijken. Vrede? We durven niet eens de straat op te gaan. Bang dat we ontdekt worden. Vrede, we durven geen eens boodschappen te doen. Bang dat we bij de winkel worden aangesproken. Vrede, we zijn bang dat het Sanhedrin zo meteen op de stoep staat en de tempelpolitie stuurt om ons te arresteren. En daarom houden ze de deuren gesloten. De luiken dicht. En blijven ze binnen. Wat een afstand tussen Jezus' discipelen en hun meester. Mag ik die lijn vanmiddag gewoon eens heel concreet gaan uitwerken, gemeente? Dan denk ik met name aan hen voor wie vanmorgen de tafel stond aangericht, maar die binnen bleven. de deuren gesloten hielden, de luiken dicht, uit angst. En vult u het zelf maar in, voor wie of waarvoor. Ik zeg dit niet, gemeente, laat dat heel nadrukkelijk gezegd worden. Ik zeg dit niet om zoveel mogelijk mensen aan het avondmaal te krijgen. Dat kan ik niet eens, dat wil ik niet. Maar ik zeg dit wel, omdat ik de gemeente nu een klein beetje begin te leren kennen. En weet dat dit er onder ons leeft. En dat geldt niet alleen voor deze gemeente. Ik moet ook heel vaak denken aan mijn eerste gemeente, Werkendam. Waar je tijdens de avondmaalsbediening, als je achter de tafel stond, de gemeente in keek. De verschillende godvrezende mensen, voor wie ik veel respect had, omdat ze in hun geestelijk leven veel dichter bij de Heere stonden dan ik. Niet aan konden gaan uit angst voor de mensen, om wat er werd gezegd, wat er werd geoordeeld. En hoe er ook in het dorp van Werkendam, en ik zeg dat met heel veel liefde voor mijn eerste gemeente, het blijft je eerste liefde. Maar dat heeft ook schaduwkant. Kon gezegd worden wanneer iemand voor het eerst aanging aan het avondmaal. Dat werd altijd benaderd vanuit de houding van je bedrieg jezelf voor de eeuwigheid. En als dat iemand zegt voor wie je veel respect hebt, dan durf je niet aan te gaan. Want hij zou vast wel gelijk hebben vanwege dat respect wat je voor hem of haar hebt. Ik zeg niet dat dat de achtergrond is van hen onder ons die de Heere vrezen, maar niet aan konden of durfden te gaan. Maar er zijn er wel onder hen die bang zijn. En wat voel je dan, zeker in een avondmaalzondag, ellendig en ver bij God vandaan. De deuren van deze discipelen worden gebarricadeerd door de angst. En als de angst een deur op slot draait, u begrijpt dat ik dat nu figuurlijk bedoel, als de angst de deur op slot draait, zijn wij verlamd en kunnen we die deur niet meer open krijgen. Dan zijn we opgesloten in onszelf. En laat het dan voor u of voor jou, voor wie dit moment van de preek ook geldt, dat grote troost zijn dat de Heere Jezus Christus midden in die angst komt te staan. Ik lees het nog een keer met u. Vers 19. Kwam Jezus en stond in het midden. Hij klopt niet op de deur en vraagt: willen jullie alsjeblieft open doen? Nee, die deur is gebarricadeerd door de angst. Hij klopt ook niet op de deur en zegt: de volgende keer kom ik terug. Ik ga er dan vanuit dat die deur van binnenuit open gaat. Nee, hij alleen is bij machten om er middenin te gaan staan. Hij stelt het niet als voorwaarde, eerst die angst weg, maar het is juist de situatie waarin hij zelf stapt, als ik het met eerbied zo mag zeggen, gemeente, en in het midden, in het hart van die angst gaat staan. En daar zegt: vrede zij u. Hier gaat het dus om een andere vrede. Niet om onze vrede vanuit het negatieve, geen oorlog, weg bij geweld. Hier gaat het om de vrede die van boven komt. En het is de evangelist Johannes die dat ook voortdurend benadrukt. Dat deze vrede van een hele andere orde is en ook van een hele andere herkomst is. Kwam Jezus en stond in het midden en zei tot hen: vrede zij u lieden. Hij staat daar opeens, terwijl de deur gesloten bleef, de ramen gebarricadeerd zijn, alles hermetisch is afgesloten. Hij staat daar opeens omdat hij als de opgestane levensvorst met een verheerlijk lichaam zich niet meer hoeft te laten leiden door de omstandigheden, ook niet door de angst. Nee, hij heeft de angst verslagen, gedood in zijn graf, Graf en dood, angst en hel liggen verslagen aan zijn voeten. En zo staat hij hier in het midden van zijn discipelen en predikt in één keer vrede, zij u. Deze vrede komt dus vanuit de opstanding, vanuit het leven. Midden in de schaduw van onze dood staat de opgestane levensvorst en verkondigt in één woord de vrede die bij God vandaan komt. Vrede, shalom, zij voor u. Wat is dat eigenlijk voor een vrede? Het is niet alleen een vrede die bij God vandaan komt, gemeente, maar het is dus ook een vrede die zich niet laat leiden door de angst. Het is een vrede die juist de angst uitsluit. Het is een vrede waar de zaligmaker al eerder over gesproken heeft. Ik wil er even met u naar kijken in Johannes 14. Kijkt u even met me mee. Johannes 14. Waar hij zijn afscheid aankondigt. En dat roept heel veel emotie op. In de kring van zijn discipelen. Als hij zegt, ik ga heen naar mijn vader en uw vader, mijn God en uw God. En hij ziet dan schrik en al de angst in het gezicht van zijn discipelen zijn, staan. Hij stelt hen gerust. Uw hart wordt niet ontroerd. Gijlieden gelooft in God, gelooft ook in mij. En terwijl hij langzaam en zeker en zo gerust stelt, plaatst hij tegenover zijn vertrek, ik zit nu in vers 26 van hoofdstuk 14, plaatst hij tegenover zichzelf de trooster, vers 26. Maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. En dan komen de woorden, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Uw hart wordt niet ontroerd en zij niet bang, angstig. Dat betekent verzaagd. Dit is dus niet een vrede die over de hoofd van bange mensen heen gaat. Deze vrede die bij God vandaan komt, is alleen gericht op een angstig hart. Zij plaatsen zichzelf erbuiten. Maar daarmee zijn ze niet onbereikbaar geworden voor hem. Integendeel, hij komt bij God vandaan en plaatst zichzelf in het midden van zijn discipelen. En spreekt de vrede die van God is tot een angstig en bang hart. Het is het leven, gemeente, van de opgestane levensvorst. Deze vrede sluit een angstig hart niet uit, maar in. En mag ik dan ook even die lijn heel concreet trekken naar de avondmaalstafel. Onder de avondmaalgangers zijn er ook verschillende die worstelen met angst. Angst misschien door wat de mensen denken. Angst misschien wel met een hele concrete achtergrond. Als je zo beschadigd bent geraakt in je leven door toedoen van anderen, dat dat ook zijn uitstraling heeft op de avondmaalstafel. En ik zeg dit vanmiddag niet vanuit de hoogte, want hier staat iemand die in zichzelf ook buitengewoon bang is. Maar ik zeg dat tegen mezelf en misschien ook tegenover u. Weet u wat mij altijd zo aangrijpt als ik zelf bang ben? Dat ik zo vaak bang ben voor de omstandigheden. Maar niet voor God. Zo vaak ben ik beslag laat nemen door wat ik zie, bij mensen of bij mezelf, maar zo weinig huiver van vanwege de majesteit en heiligheid van God. Dat zeg ik niet om ons bang te maken voor de Here. Maar ik zeg dat wel naar mezelf toe. Zijn wij ook zo gevoelig voor de heiligheid van God? Dat we vanuit de angst om hem naar beneden te halen in zijn heiligheid, zo weinig gebruik maken van de zoen- en kruisverdiensten van Jezus Christus. Van de vrede die hij aan heeft gebracht voor bange mens. Daarmee maak ik de stap van het eerste naar het tweede punt. Het is een vrede door God. Het is de Heer Jezus die dat ook heel concreet laat zien, gemeente. Kijkt u maar even met me mee. Daar staat in vers 20, en als hij dit gezegd had, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. Je mag het eigenlijk ook zo lezen, ook letterlijk, dat met het uitspreken van die woorden, vrede, zij u lieden, de Heer Jezus ook direct zijn handen uitstrekt naar zijn discipelen toe, zodat het hoorbare woord, vrede, shalom voor u, samengaat met het zichtbare woord. Toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. Het volgt elkaar dus niet op. Eerst het woord en dan wat hij laat zien. Nee, dat gaat samen. Waarom doet de Heer Jezus dat? Wel, in de eerste plaats om te laten zien dat hij het echt is. Deze handen die de zaligmaker aan zijn discipelen laat zien, zijn voor hun herkenbare handen. Meer dan eens vestigde de Heere Jezus de aandacht van zijn discipelen op zijn handen. Om er twee voorbeelden te noemen, gemeente, ik denk bijvoorbeeld aan die wonderbaarlijke spijziging, waarin de Heere Jezus aan zijn discipelen vroeg om eten, zodat hij die grote scharen die voor hem zat te luisteren naar zijn prediking kon voorzien van eten, omdat de avond begon in te vallen. En het waren Jezus' discipelen die bij hem stonden en die voor hun ogen zagen hoe hij met zijn handen dat brood brak en uitdeelde, aan hen uitdeelde. Volle korven werden gevuld, zodat zijn discipelen vlak bij hem stonden en ook zagen hoe hij met zijn handen die korven vulde met brood en hun de opdracht gaf om die korven weg te dragen. Dan zijn momenten in je leven, toch, die je nooit meer vergeet, die staan als het ware in je netvlies gebrand. Handen. Bijzondere handen. Handen die breken, geven, uitdelen. Maar het zijn ook de handen waarmee de Heer Jezus bijvoorbeeld mensen ontving. Omarmde en omhelst. Handen waarmee de discipelen soms geen raad wisten. Toen een grote schare van kinderen, grote en kleine kinderen, grote kinderen die hun broertjes en zusjes meebrachten, bij de zaligmaker kwamen. Met het stille gebed dat hij hun zou zegenen. En hij omving hen, zeggen de evangelisten. Hij omarmde hen met zijn handen en zegende hen. Het zijn die handen. De handen van breken en uitdelen. De handen van omarmen en zegenen. Die ze herkennen. Het is de Heere. Hun meester. Maar met dat hij dat zegt, zien zij ook dat die handen veranderd zijn. Kijkt u maar even met me mee. En dit gezegd hebbende, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De evangelist benadrukt dat sterk zijn zijde, om duidelijk te maken wat er in die achterliggende dagen zowel met zijn handen als ook met zijn zijde is gebeurd. Het zijn namelijk doorboorde handen en een doorstoken zijde. Het zijn de littekenen. Jezus meedraagt Als een herinnering aan zijn lijden, aan zijn sterven, aan zijn bitter lijden, een bitter sterf. Het zijn de handen die zonder dat er een woord wordt gezegd, prediken dat hij zichzelf overgaf voor hen in de dood. Het zijn tekenen die Jezus discipelen in deze situatie schuldig plaats. Immers, zij lieten hem achter in de handen van moordenaars. Zij werkten mee aan Jezus' terechtstelling door te zwijgen, te vluchten of hem te verloochenen. Het zijn handen die ook herinneren de eenzaamheid van Jezus' lijden en sterven op het vloekhout van Golgotha, waar hij alleen hing in de plaats van hen. Littekenen. Dus erkenning, herinnering aan zijn lijden, maar ook tekenen van overwinning. Ik wil dat uitleggen, gemeente, aan de hand van het Johannesevangelie zelf. Ik zei het tegen u aan het begin van de preek. Vrede zij u lieden, dat heeft de Heer Jezus uitgesproken in de omgangstaal van zijn dagen. Shalom aleichem. Dat heeft de zaligmaker gezegd, dat weten we, omdat in deze tijd deze taal het Hebreeuws werd gesproken. Nu is het Johannes-evangelie ook vertaald, later terug in de taal van de Heer Jezus, die hij toen sprak. De evangelist Johannes heeft als enige Jezus' kruiswoord opgetekend, het is volbracht. En ik zeg dit nu niet om geleerd te gaan doen, maar om u mee te nemen naar het hart van de tekst. Als u die woorden, het is volbracht, uitspreekt, de taal die Jezus sprak, dan zeg je nishlam, vrede is aangebracht. Dat sprak hij op Golgotha. Vrede is aangebracht. Mijn vrede. Aangebracht. Voltooid. En die geef ik u. Vrede, zei u. Zag je die beweging vanmorgen ook aan de avondmaalstafel? Of van afstand? Omdat je om wat voor reden dan ook niet aan kon of niet aan durfde te gaan uit angst. Maar dat toen het brood werd gebroken, de wijn werd vergoot in die tekenen van brood en wijn. Twee doorboorde handen vanuit het leven, vanuit God naar ons toe kwamen. Handen die spreken, grimmigheid is bij mij niet. Mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. Deze vrede komt dus door God in Christus tot bange mensen. Zodat de angst wordt verdreven door de opgestane levensvorst. En hij, hen, misschien ook wel u of jou, met een bang gemoed tot stilte en tot rust bracht, omdat hij ruimte gaf in de littekens van zijn handen, waarin u kon wegschuilen en zich zo geborgen mocht weten in de nabijheid die Christus wil betonen aan de avondmaalstafel, wanneer alles centraal staat wat hij heeft aangebracht, de vrede met God. En dan zitten we meteen, gemeente, ook in het derde punt. Kijkt u even met me mee naar het slot van dit vers. Dan staat er, de discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Dat is een moment, gemeente, wat we niet op onszelf, op zichzelf moeten gelezen. De discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Nee, die woorden hebben al een keer eerder geklonken. Voor de laatste keer vanmiddag wil ik even met u terugbladeren naar het gedeelte dat vanmorgen ook aan de eerste twee tafels werden gelezen. Johannes 16. Johannes 16. Daar bereidt de Heere Jezus zijn discipelen voor op zijn heen gaan. En ik lees dan met u vanaf vers 19. Zijn lijden en sterf. En dat bedoelt de zaligmaker ook met een kleine tijd. Een kleine tijd en gij zult mij niet zien en wederom een kleine tijd en gij zult mij zien. En hij legt dat dan uit, wat er in die kleine tijd, dus in die drie dagen, wanneer de Heere Jezus door zijn discipelen niet wordt gezien, wat voor uitwerking dat heeft op zijn discipelen. Ik lees vanaf vers 19 van Johannes 16. Jezus bekende dan dat zij hem wilden vragen en zeide tot hen, vraagt gij daarvan onder uw kander dat ik gezegd heb een kleine tijd en gij zult mij niet zien en wederom een kleine tijd en gij zult mij zien? Voorwaar, ik zeg u, dat gij zult schreien en klagelijk wenen, maar de wereld zal zich verblijden. Nu, dat bedoelt de Heere Jezus met die angst. Schreien, klagelijk wenen, de wereld zal zich verblijden. Want Jezus uit Nazareth is gedood. Gij zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. Zo komt het voorbeeld van een vrouw die een kindje ontvangt. Dat voorbeeld gebruikt de Heer Jezus dan verder in vers 22. Gij hebt dan nu wel droefheid, maar ik zal u wederom zien. En uw hart zal zich verblijden. En niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. Dat waren woorden die gesproken werden voor Jezus lijden en sterven, waarvan zijn discipelen de inhoud, de diepte, niet begrepen, maar hij voorzei het uit voorzorg met het oog op de tijd waar hij met zijn discipelen voor stond, opdat zij in hun angst, verdriet, verslagenheid, hun hoop op zijn belofte zouden stellen en Christus het ook kon bevestigen hier in het gedeelte van vanmiddag. Dat deze belofte die hij sprak voor zijn lijden en sterven, gegrond is in zijn lijden en sterven. En daarom zeker en betrouwbaar is, omdat het ja en amen van de drie enige God erin gegraveerd staat. Ligt daar ook niet de kracht van de vervulling van Christus' belofte, als hij woord en sacrament. Hij sprak tot hen en toonde hen zijn handen, toepast aan een bang en angstig hart. Wat neemt de angst in ons leven weg? Dat is alleen zijn woord toch? Waardoor kan ik het ontzeggen? Door alles heen. Ik zal niet vrezen. Mijn leven, de daden van de Heere verkondigen. Waarom ruist het soms tegen de aanvechtingen in? De Heere is bij mij en ik zal niet vrezen wat een nietig mens mij zal doen. Waarom slaat de angst in één keer om in blijdschap? Omdat tussen die angst en tussen die blijdschap Jezus staat die zegt, vrede zij u lieden, en dat bewijst in de littekenen van zijn handen. Was dat ook niet vanmorgen, of misschien ook wel vandaag, de grond van blijdschap die golfde door je hart en door je leven. Misschien wel voor het eerst met kracht, of weer opnieuw. Dat het hij was die alle aandacht voor zichzelf opvroeg. En in de tekenen van brood en wijn toonde hij hun zijn handen, liet zien dat alles waar ik bang voor ben, de dood, het lijden, het graf, de schuld. De zonde verdwenen zijn in het lege graf van de opgestane levensvorst. Dan is het avondmaal van deze zondag een voorsmaak van de eeuwige vreugde die er bij God is toch. Dan hebben we iets in beginsel geproefd van wat shalom ten diepste betekent. Volkomen harmonie tussen God en mijn ziel in en door het werk van de Heer Jezus Christus. Dan begrijpen we ook bevindelijk wat we gaan zingen met Psalm 85. Dat gerechtigheid en vrede elkaar hebben gekust in Jezus Christus. Toen hij zei, shalom is aangebracht. Amen.